de tekstwoorden voor deze avonturen, waarin wij het gelezen schriftgedeelte samenvatten, vindt u in Openbaringen 20, de versen 14 en 15. Openbaringen 20, de versen 14 en 15. Daar spreekt het woord des Heren aldus, en de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Tot zover. Letten wij met elkaar op de boeken en het boek. In dit schriftgedeelte uit Openbaringen 20 wordt ons getekend of beschreven het definitieve einde van een strijd die zoveel duizenden jaren heeft gewoed. Een strijd tussen het zaad der vrouw en het zaad van de slang. Een strijd die menigmaal scheen te zullen beslecht worden in het voordeel van de oude draak, de Satan, de duivel, met al zijn machten en krachten. Maar die toch zal uitmonden in de eeuwige overwinning van het lam, die ook de leeuw is uit de stam van Juda. En nu keert, nadat ons al vele malen het einde getekend is, ten slotte de profetie terug, weer naar het einde of de laatste dag ons hier beschreven. Nadat een kleine tijd, na een tijdperk van evangelieverkondiging, van zaaiing en van oogst, de Pinkstertijd midden in deze wereld. Nadat hij een kleine tijd ontbonden is, hoewel niets vermogende, want op het hoogtepunt van zijn macht, komt als een dief in de nacht, op eenmaal de Zoon des Mensen, die van de Vader ook macht gekregen heeft, om gericht te houden. Jezus van Nazareth is de rechter van levenden en van doden. Dan ziet Johannes een grote witte troon en degene die daarop zat. Alles vliegt voor een weg en geen plaats is voor die gevonden. Hier wordt ons getekend het alles innemende van de verschijning van zijn toekomst. Het grote teken, ja, hij zelf, die komt op de wolken des hemels, die aller oog zal zien. En de troon, daar hebben wij al meer op gewezen, is hier een witte troon, doorzichtig. Daar is heiligheid en gerechtigheid, smetteloze reinheid zijn de zetel van deze borg en middelaar. Altijd is hij de heilige geweest en gebleven en de rechtvaardigen. Maar naar Gods eeuwige raad heeft hij even lang gezeten op de troon van zijn genade, op de troon die rood was van zijn bloed. Hij heeft daar gezeten met de scepter van zijn genade. Daaruit heeft hij geroepen, ellendige zondaren. Vanuit die plaats heeft hij gezonden, het woord zijner genade. Heeft hij de geest afgebeden aan de Vader, op grond van zijn verdiensten. Daarom spreken wij van de genadetroon, omdat hij gezeten is op de troon van genade, en omdat hij, denk het eens in, tot op dit ogenblik, ja, wij hebben geen begrip van Gods handelingen, misschien iedere dag, ja zeker, iedere dag, duizend malen per dag, ontelbare malen, zijn genade scepter toereikt aan duizenden. Hij is gezeten op de troon van zijn genade. En de troon van zijn genade is hier nog de troon van zijn vergoten bloed. Onder dat bloed is het smetteloze wit van zijn heiligheid en zijn reinheid verborgen. Door dat bloed komt de kerk in zijn heiligheid en reinheid. Maar er komt een ogenblik dat zijn bloed het werk heeft gedaan. En met het bloed bedoel ik nu niet een letterlijk bloed wat nu op een troon zou zijn. Maar daar bedoel ik mee het ganse offer en werk der verzoening, wat hij heeft aan en toegebracht, het leven, dat hij heeft gegeven en ontvangen. Maar als naar Gods bepaalde raad de tijd vol geworden is, en hij uit deze wereld zal hebben verlost zijn mensheid, dan komt er aan die tijd van dat verzoenen bloed een einde. Dan komt er een moment, je zou haast zeggen, dat de Heere God in dat goddelijke raadsbesluit uitgewerkt is, betreffende de toebrenging van Gods uitverkoren. En dan ziet Johannes een witte troon. Dat betekent, de genadetijd is nu voorbij. Nu gaat van zijn troon niet meer uit zijn stem. Keer weder, keerige kinderen, en ik zal uw afkeringen genezen. Nu is er een koning die gereed staat te zeggen, gij die niet gewild hebt dat ik koning over u zijn zal, breng ze hier en slaat ze aan mijn voeten dood. De troon is wit en het richtsnoer van zijn recht zal niet alleen gaan krachtens het werkverbond waarin we in het paradijs geschapen werden en waarin we niet staande gebleven zijn. Maar het zal ook uitgestrekt worden in en voor zoverre wij geleefd hebben onder het lieflijk evangelie der zaligheid. Want dan zal ten volle blijken dat het beter waren geweest nooit de naam van deze enige borg gehoord te hebben, als wel gehoord te hebben en buiten hem te moeten zinken. Dan zal blijken eerst recht wat het betekent dat wij niet per ongeluk geboren zijn uit ouders die de Heere vreesden. Dat het niet per ongeluk was dat we leefden onder de beademing van Gods woord. Maar dan zal ook blijken dat wij, die God en Christus verworpen hebben, die zichzelf verplichtte tot alles en de zondaar tot niets. Dat zal de ernst uitmaken. Want waar wij verkeren onder een prediking waar de mens in het middelpunt staat, waar de mens eigenlijk verwakkerd wordt om dit of dat te doen, met een zekere belofte dat als hij dit doet, wordt hij bekeerd, en als hij dat doet, wordt hij verhoord. Ach, waar de boodschap van het evangelie, van volkomen vergeving, dat alom de volken verkondigd wordt, de boodschap laat los, en ge zult losgelaten worden. De boodschap, en die zijn ziel bij het leven nu niet meer heeft komen kunnen houden, komen aan. Die God. Och, ik lach er maar eens om als de mensen zeggen, jullie, bij jullie in de kerk hebben ze geen verantwoordelijkheid. Dat wordt niet geleerd. Want dat die het doet. En ze hebben ook eens tegen me gezegd, al een poosje geleden, je houdt niemand van de jongens en de meisjes over. Die nemen allemaal de vlucht. Want er zit niks in. Dan ga ik er meestal maar niet op in. Maar ik denk wel eens, ze moesten eens weten. Ze moesten eens weten dat ze heel wat gemakkelijker verloren gaan, God verhoede het, dan dat ze hier verloren gaan. Onder deze waarheid moesten ze eens weten. Ze verstaan het niet. Ze verstaan niet dat wij altijd elkander voorhouden, dat wij nog niet dat verantwoordelijkheidsgevoel hebben, dat wij geheel en al verdorven zijn, onbekwaam tot enig goed, dat Gods woord dat voorhoudt, maar dat datzelfde woord dan ook voorhoudt een troon van genade bedekt met zijn dierbare bloed. Wat de mensen drijven is een schijnvertoning. Maar wat God leert zal ons, zo het ons niet ontdekt, eenmaal het haar te bergen doen reizen. Dat hij, de eeuwige, die zich in de tijd openbaarde, dat hij zijn oordeel zal doen gaan daarover. En zegt, kinderen des koninkrijks worden buitengeworpen, die verkeerd hebben onder dat geklank van zijn goddelijk woord. Nu weet ik, en ik geloof, dat dat alles eenmaal openbaar zal komen in Gods grote, allesomvattende besluit. Maar ons wordt het gepredikt om in de handen van Gods geest toe te roepen, wat is u, gij hartslapende, omdat het God behaagt, ook om door de prediking van deze ernst zondaren te bearbeiden en zijn uitverkorenen toe te vergaderen tot de gemeente die zalig worden zal. De troon is hier wit. Er is geen bloed meer te zien. Er zijn ook niet meer in die zin verkondigers die het evangelie verkondigen aan alle stranden. Is er ook niet meer. Nee, alles loopt uit op majesteit, heerlijkheid. Het zien door een spiegel in een duistere reden. Houd op, de wolken worden opgerold als een dunne doek. Hij komt. Voor wiens aangezicht alle dood en alle verderf, alle machten en krachten moeten vluchten. Waar hij plaatsneemt, is voor niet anders plaats. Voor niets dat gruwelijk is. Niets dat tegenstrijdig is aan zijn goddelijke heiligheid. Ach, waar hij komt, neemt hij alles in. Waarin zijn heiligheid komt en majesteit, is geen plaats die hij niet bezet, maar is ook geen plaats voor zondaren, voor gruwelijke, voor leugenaars, voor afgodendienaars, voor roereerders, voor overspelers. Die hebben ook geen plaats meer. Ik vergeet nooit dat de Heere me eens liet zien, betrekkelijk op jonge leeftijd, in een droom of visioen, zijn wederkomst. Dat ik hem zag, zoals hier genoemd staat, o zijn overweldigende heerlijkheid, ging boven alles uit. En in één ogenblik was de ganse aarde ingenomen door zijn tegenwoordigheid. Aller oog zag hem. En ik weet nog goed, die droom die vond plaats in ons oude huis, waar we later al uit verhuisd waren. En dan keek hij zo door de ramen naar buiten, en het was zondagavond en daar zaten. En terwijl ik dat zag, begon vader en moeder, en ik zag mijn broers en zussen, we waren nog klein, begonnen te zingen: Jezus, uw verzoenens sterven blijft het rustpunt van ons hart. En ik wou ook zingen, maar mijn keel werd dichtgesnoerd. En toen ik tenslotte tot mezelf kwam, heb ik hem geprezen dat ik nog niet in de hel lag, maar wel heb ik een ogenblik gevoeld wat het betekent dat de mensen zeggen zullen: bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons, want ik heb ze zien graven als honden die in de grond graven om een hol te maken vanwege de heerlijkheid van hem die op de troon zit. Ja. Ach, dat kan wel eens wezen ter waarschuwing, ter vermaning, wat de Heere zoiets doet. Ik kom om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Ik weet wel dat de Satan het ook veel misbruikt, hoor. Jaren daarna kon ik er nog mee geplaagd worden van binnen. Jij kon niet, jij was buiten. En de enige oplossing in het leven is om een ogenblik te geloven dat wij buiten zijn. En dat we alleen maar zalig worden uit loutere genade om Christus wil alleen. Maar dan zie je ook helder wat dood is, wat sterven is. Dan is alles dood, alles sterven. Dan zie je ook alle dingen op dat ogenblik, later gaat het leven, gaat het, zie je in zijn betrekkelijkheid, in zijn betekenisloosheid, in het voorlopige. Want hij komt en hij is op weg om te komen. En met dat alles ziet Johannes een onafzienbare stoet opkomen op de aarde. Alle die gestorven zijn, alle doden, de kleine en de grote, de rijken en de armen, de slaven en de knechten, de kindertjes, de grote en de kleine kinderen, die hun dagen niet ter helft hebben gebracht, maar ook de verborgen misdracht is daar aanwezig. Ook diegenen die vermoord zijn voor ze het levenslicht aanschouwden en in vuilnisbakken weggegooid, die zijn er ook bij. Want die zullen een levende aanklacht zijn tegen de gruwelen, tegen de moord van het schepsel en door het schepsel bedreven. En de zee gaf de doden, ik ga iets te ver, klein en groot, staande voor God, allemaal. Die hele grote dictator, maar ook dat hele kleine, onbetekenende mannetje. Die mensen die welke dag de straat hebben zien lopen, de man die de schillen ophaalt, de juffrouw van de school, allemaal komen ze eraan. Allemaal. Och, het dwaze ongeloof dat zegt, hoe kan dat nou? Maar wij hebben geen begrip, mensen van de ruimte. Als God hier afdaalt met zijn tegenwoordigheid en de hemelen worden opgerold, dan kun je wel 1000 wereldbevolkingen en wel 1 miljoen in een ogenblik daar stellen. Het gaat om de grootte van hem. Hij is zo groot, hij ziet ze allemaal. Voor hem zijn het allemaal personen, individuen. Het is voor hem geen massa. Hij ziet ze allemaal. Zo groot is hij die komt. Daar staan ze voor God. Ja. Hier is iets dwangmatigs in. Hier staat geen mens meer voor hem om te zeggen, ach heren, dat ik ziende mag worden. Nee, helemaal niet. Dit is het gevolg van de stem des archangels, van de bezuin die slaat. Kom uit, gij levend en gij doden. Kom ten oordeel. Gods almacht roept terug. De mensen, ons verdorven verstand vindt alles gek. En je zegt wel eens, wat komt daar ook de krankzinnigheid van de mensen uit? Want als het over onze wetenschap gaat, dan staan we nergens voor. We kijken nergens meer van op, haast ook. Dat ze hier in Nederland bij een toestelletje zitten en iemand uit Amerika zien praten en horen en zien, maakt al niet zoveel indruk. Allerlei dingen te veel om op te noemen. Er zijn zelfs wel geleerden die veronderstellen dat zelfs het geluid dat we voortgebracht hebben ergens aanwezig moet zijn. Alleen, waar zijn de mogelijkheden om het terug te brengen? God zegt, uit uw mond zult gij geoordeeld worden. Maar goed, de mensen zijn al heel ver. En dan glimlachen ze om die God waarvoor alle mensen vergaderd zullen worden. Dat betekent voor de Heere niets. Dat is een wenk van zijn alvermogen. Omdat hij zo groot is, omdat hij boven alles staat. Als je op de begane grond staat, zoals wij hier, dan hebben de achterste moeite soms om wat te zien. Dan zit je achter iemand. Maar als je 30 centimeter hoger staat, dan wordt het al makkelijker. Denk nou eens in God, Christus, de verheerlijkte zalige, op de wolken des hemels. Voor hem is de grootste massa herkenbaar in iedereen. Hij herkent er iedereen in. Zo groot is hij. Daar staan ze dan. Gewillige of onwillige, ze staan er allemaal. De man die smalend sprak, waar is de Heere? Dat ik zijn stem zou gehoorzaam zijn, tevoorschijn. De reiziger buiten de aarde, die zei, we hebben geen God gezien. Hij staat er. Dat is een overweldigende gedachte. Die dokter die zei, ik heb zoveel mensen geopereerd, ik heb nog nooit geen ziel gezien. Hij staat er ook bij. Allemaal. Allemaal staan ze erbij. Dat is zo overweldigend. Niets betekent het meer wat wij zeggen of denken. Niets, helemaal niets. Want wij hebben één almachtige God en schepper aller dingen. Hij heeft de wereld geschapen, dat verstaan we door het geloof. Hij roept de wereld terug voor zijn troon. En de boeken werden geopend. De boeken. Ja, de boeken werden geopend. Ach, daar is menigmaal sprake van in het woord van de opening der boeken en van een gedenkboek dat voor zijn aangezicht is. En Mozes zegt ergens, delf mij uit uw boek. En Psalm 56, zijn ze niet geschreven in uw boek? Boeken wil hier eigenlijk zeggen, bewarend. Alles wat gebeurd is, opgetekend. Dat kun je nu ook in het leven vinden. Je hebt mensen die houden boeken bij, van geldzaken, maar ook van gebeurtenissen, van vergaderingen enzovoorts. En als het een jaarvergadering wordt, dan gaan de boeken open. Kijken wat het resultaat is. Of als één zou zeggen, nou, daar weet ik niets van, dan zegt de ander, haal dat boek eens, waar het verslag in staat. Slaan het ook? Ja, het is toch zo. De boeken werden geopend. En die boeken, die zijn bij God en ze zijn bij ons. Want je zou eigenlijk moeten zeggen, die boeken hebben wij volgemaakt. Want er staat alles in van ons, van mij. Een gedenkboek. Zeggen, nou ja, dat is eenvoudig. Er hoeft alleen maar in te staan goddeloze. En dan weet je het al. Dat dachten wij. De Heer is niet zo'n onrechtvaardige rechter als wij. Ter plaatse van zijn gericht is geen goddeloosheid. De Heer zal naar orde vonnis wijzen. Alles. Alles. Ja, elk ijdel woord gesproken door ons, daarvan zullen wij rekenschap geven en uit uw mond wordt gij geoordeeld. Laat je niks wijsmaken van mensen die smalend zeggen van hoe lang moet dat dan wel niet duren? Er is geen tijd meer en als je over tijd wil praten, denk dan maar een seconde. Seconde, ja. Maar er is geen tijd meer, dus ook dat hoef je eigenlijk niet te zeggen. Je hoeft eigenlijk helemaal geen tijd te noemen. Maar denk echt niet dat dat een eeuwigheid duren zal. Op de grens van tijd en eeuwigheid is dat een ogenblik beslist. Heb je er nu wel eens erg in dat in dezelfde seconde waarin u God ervaart als de alwetende, misschien nog 1000 mensen op dat ogenblik, diezelfde God, strikt persoonlijk, als de alwetende ervaren. Daar voel je dat onze gedachten daarover, die hebben helemaal geen grond, geen betekenis. Heb je er wel eens aan gedacht dat een mens in fractie van een ogenblik zijn hele leven kan zien? Alsof het in een ogenblik aan hem voorbij gaat van zijn kindse dagen af. Er zijn me wel eens dingen in de herinnering gekomen die ik al lang vergeten was. Ik zeg, hé, dat is waar. Als kind heb ik dat en dat gedaan. Wat wij al lang vergeten zijn. Onze heimelijke zonde, dat kan ook betekenen die dingen waarvan we nog ineens besef hadden dat het zonde waren. Stelt ge voor u in het licht uw aanschijns de boeken. Je zou er ook bij kunnen noemen het boek van Gods eeuwige raad, van zijn alwetendheid. Hij doorliep met zijn ogen de ganse aarde. Boek van ons geweten, zegt de belijdenis in artikel 37, als dan zullen de boeken der conscientiën geopend worden. Omdat een iegelijk wegdragen hetgeen in het lichaam geschied is, het zij goed, het zij kwaad. Want God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is. Zij goed of het zij kwaad. O nee, hier is geen ontkomen aan. Hier houdt die God in wiens handen geschiedenis gelegd is, houdt zitting. De laatste zitting voor de gehele wereld. Voor het geheel, heelal. Terwijl alles voor hem zal moeten wijken. Dood en hel. Daarom is het ook een blijde dag. Zonde en kwaad, alles zal op die dag uitgedreven worden. Buiten de kring van Gods schepping. Buiten zijn heerlijke herschapen hemel en aarde. Dat zijn de boeken. En uit die boeken worden ze alle geoordeeld, de doden die uit de zee kwamen. Kun je zeggen de mensen die verdronken zijn of de volkerenzee. De dood en het graf, de hel. En mag je ook bij denken aan alle degenen die al reeds weg zijn, die en haar ziel en haar lichaam terug zullen komen. Daar hoef je ook niet van te zeggen, hoe kan dat nou? Want hij heeft een wereld uit niet geschapen. Als je een handje stof neemt, dat zijn wij. Dan blijft er van ons over. Klein beetje koper, een beetje ijzer. Een beetje andere dingetjes die... Och ja, wat is het? Dat zijn wij. Wij zijn geen ander stof dan de hele aarde. God roept terug. Alles komt terug. Wat men ook gedaan heeft. Ja, zelfs als iemand verdwaald is in het heelal. En nooit meer teruggekomen is. En die om de zon heen zweeft. Of waar dan ook, die is aanwezig. Want de Heer heeft gezegd, al verstaakt gij u tussen de sterren. Ik zal u vandaar nederstoten. De Heere staat boven alles. Dat betekent helemaal niets. Ook niet als je laat verbranden. Tegenwoordig wordt dat een gewoonte. sommigen zelfs onbewust. Vroeger was het helemaal een duidelijke demonstratie vaak van ik geloof niks. Laat mij maar verbrand worden en verast en uitstrooien. Tegenwoordig wordt het ook een soort gewoonte. Maar het baat niet. Het baat helemaal niet. Of hij nou in de aarde tot stof vergaat. Of in een gloeiende oven. Maar het helpt niet. Want er is nog geen krant die we weg kunnen maken van de aarde. We kunnen niets meer wegmaken. Met ons eigen vuil zitten we al omhoog. We krijgen het niet meer weg. Mens kan niks wegmaken. En hij denkt dat hij zijn eigen weg kan maken. Beetje stof, strooi uit. Maar het heeft helemaal totaal geen enkele betekenis. Al die dingen niet. Al zou die ontleed worden. Oh, tot het allerkleinste element. Heeft niets, maar dan ook niets te betekenen. En zij werden geoordeeld en iegelijk naar hun werken in de boeken geschreven. Rechtvaardig oordeel. Niemand hoeft te zeggen, dat heb ik niet gedaan of dat heb ik niet gedaan. Want zijn eigen conscientie, zijn eigen geweten, hij krijgt zichzelf terug. Helemaal zoals die was, zoals die is, van zijn kindse dagen af. We moeten echt niet denken dat we één antwoord kunnen geven. Dat we één woord tot onze verdediging zullen kunnen zeggen. Dan wordt het ten volle waar. En hij verstomde. Want hij wordt met zichzelf geconfronteerd. En met de levende God. God confronteert hem met zichzelf. Hij ziet in een oogwenk alles wat hij gedaan heeft. Het zij goed of het zij kwaad. En ze werden geoordeeld en iegelijk naar hun werken. Met een rechtvaardig en eeuwig oordeel. Dan ziet het er niet goed uit, hè. Als je nou zoiets hoort in je leven. En je hoort thuis zoiets lezen. Hoe voel je dat dan aan voor je eigen ziel? Denk je eigenlijk altijd... Ja, daar ben ik niet bij. Wist je dat de meeste mensen in en buiten de kerk geloven dat het goed met haar afloopt? Mensen praten wel dat ze er buiten zijn, maar diep in haar hart geloven ze alle dat het nog een keer goed komt. Het kan nog. Als dat nou op grond is van God en zijn woord, dan zeg je dat is niet zo kwaad, maar meestal is er geen grond voor. Meestal is het een list van de Satan om ons bezig te houden. Kan nog. Ach. Als ik kijk naar die en die, die is ook nog gegrepen, die is ook nog bekeerd. Waarom zou het met mij niet meer kunnen? Maar nou vraag ik u in ernst persoonlijk. Als je dit nou hoort. Hè, heb je al is het misschien niet in die woorden. Gezegd. O Heere God. Als ik voor uw gerichtstroon gedaagd word. Dan ben ik weg. Dan ben ik voor eeuwig verloren. Want dan zal ik in mijn ervaring op die dag mijzelf zien als de grootste, de ellendigste, de liederlijkste mens die ooit het licht aanschouwt. Dan zien. Dan is er geen vergelijkingsmateriaal meer om te zeggen, maar hij was toch nog heel wat. Nee. In het licht van zijn aanschijn blijft er niets over dan zonde en ellende. Zeg maar, heb je dan ook wel eens... Ja, je moet goed begrijpen, ik weet dat de duivel een mens ook bang kan maken. Ik weet ook dat Comrie ergens zegt dat hij onder een prediking was en aan het eind ging die man, die dominee, de vonken van de hel is laten zien. En hij zegt, ik bemerkte dat er een hardheid kwam over de hoorders en dat de tranen werden opgedroogd toen Sinaï's donderslagen weer klonken. Weet ik wel. Daarom behoort het niet tot een soort vaste toepassing van mij om over hel en verdoemenis te spreken. Want één blik op verlaten te zijn en verlating doet ons de adem stokken. Vervuld met zulke weedom. Ja, zegt David, het haar mijns vleeses is te berg gerezen. Als ik uw oordelen gezien heb over de goddeloze, die gij als schuim van de aarde verdoet. Nee, dat bedoel ik niet. Maar ik bedoel nou de ernst van het woord Gods op Gods tijd ons ook voorgehouden. Dat je er opeens zo voor staat. Opdat de niegelijk wegdragen hetgeen in het lichaam geschied is. Het zij goed, het zij kwaad. En u zag niet anders dan kwaad en ellende. En u werd hier in de tijd niet voor het eeuwig gericht, want dan was u direct weg. Dan zou u direct verzinken onder dat recht. Maar u moest u uzelf oordelen. Want die zichzelf oordeelt, zegt hij, zal niet geoordeeld worden. Zegt, dat kun je toch zelf niet? Nee, maar dat doet ook het woord, de Heilige Geest in de harten, die doet dat. Die predikt het oordeel over onszelf. Dat wij God nooit anders dan bedrogen hebben. Met onze vroomheid en met onze goddeloosheid. Hebben ons eigen bedrogen. Die doet ons door de dingen heen zien. Dan krijg je, oh dan veegt God je godsdienst aan de kant. Die raak je dan op die manier ook meer en meer kwijt. Want dan ga je zien dat we met ons Bijbeltje of met de lach onder onze arm. Met allebei mensen. Met een benauwd gezicht of met een schaterlach. Allebei. Op weg zijn naar de ondergang. En voor God niet kunnen bestaan. Nee, niet mogelijk. Nou zeg, laat me dan nog eens vragen. Heb je wel eens spilletjes gevraagd dan? Dat zal toch? Och, Heer Jezus. Dat u alleen is mijn schuld zou willen overnemen. Dat u uw evangelie zou willen verheerlijken in mijn hart, Heere. Open mijn ogen ervoor. Want ik ben u kwijt. En ik gevoel en ervaar, en ik geloof vast, dat uw woord de waarheid is, dat ze buiten zullen zijn. De leugenaars, de afgodendienaars, Heere, dat ben ik. Dat doet de Heere. Zo werkt de Heere nou in de ontdekking van zondaren. Hij doet ons vertwijfelen als we per ongeluk misschien heel voorbeeldige mensen zijn. Hij houdt er vuur bij. Het teert langzaam op. Als we erge bewogen mensen zijn die gauw huilden. Oh, de tranen drogen uit. Alles verlaat ons. En tegelijk predikt diezelfde Gods woord in het midden. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Heere, zegt zulk ene, leer mij toch geloven ik heb geen geloof. Wat u allemaal noemt, dat heb ik net niet. Alle kenmerken die ik hoor noemen, die heb ik ook niet. Ik heb niets van dat alles. Ik ben niet vroom. Ik ben geen zoeker van u. Ik ben niets van dat alles. Ik heb alleen een hart en dat ben ik zelf. En daar moet ik van zeggen dat het gedicht zo boos is van zijn jeugd aan. U hebt gelijk, heren. Ja, die God onderwijst uit de Zoon zijner eeuwige liefde die ons zijn wet gaat verklaren. De geestelijkheid van die wet. Maar tegelijkertijdig, en dat is de meest voorkomende weg in het midden der gemeente, gaat de Heilige Geest door het woord. Ook hoe langer hoe meer die enige weg doen zien, die enige naam. Heer, is dat voor zo een? Zou dat mogelijk zijn? Heeft u dierbaar bloed gestort? En de Heer sluit niet uit. Nee, nee. Was het van een Engelsman die zegt, denk erom. We hebben geen recht onszelf uit te sluiten waar de Heer niet uitsluit. Daar hebben wij het recht niet toe. Nee, de Heere kan alleen maar uitsluiten. Eenmaal. De dag der dagen zal hij het definitieve vonnis bekrachtigen. Maar, zolang wij hier leven, komt het niet veel voor dat de mens werkelijk zodanig openbaarlijk uitgesloten wordt dat het afgesneden is. Dat kun je nog niet zeggen. Maar nu gaat de Heere door die Heilige Geest dat evangelie bekendmaken. Je zou zeggen, het is net of dat aan de ene kant de blik en het geloof en de geloofservaring van onze totale naaktheid, ons totaal gemis aan alles wat waar God recht op heeft. Wat hem aangenaam zou kunnen zijn, dat allemaal gemist. En aan de andere kant giet de Heilige Geest door het heilige evangelie kennis in de ziel van hem die alleen het leven is, de Heer Jezus Christus. Och, de wegen des Heren zijn zeer onderscheiden, maar ik noem u zomaar wat. Het kan zijn dat je in een ogenblik, de Heer is zo wonderlijk in zijn werk, ik heb dat zelf alleen schat, dat ik zo van de nacht in het licht stapte, zonder te weten hoe, dat het ene ogenblik als een verworpene je eigen waarnam en nog geen 2 minuten later zong mijn God, u zal ik eeuwig loven. Trots duivel en dood en wereld en zonde. Maar in u leef ik, in u sterf ik. Maar dit kan ik wel zeggen, je gaat toch van de Heer Jezus houden. Want die liefde die hij uitstort, die hij betoont, die noopt tot wederliefde. We hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Zeg, dat wil ik, werden zo die boeken voor u ook wel eens enige mate geopend. Ik ben iets verder gegaan als dat eigenlijk het onderwerp aangaf. Om hier met mijn boek geconfronteerd te worden wat ik volgeschreven heb, waar nog niet ene blanco bladzij op staat. Eén vuile vlek. Hoe is het? Bent u nog tevreden met uzelf? Bent u nog voldaan met uw boek? Als u het doorbladert, zegt u dan, ziel, gij hebt vele goederen. Dan zegt God dwaas, deze nacht zal ik uw ziel van u afeisen. Of hebt ge een boek dat ge dat gelooft dat ge zegt, Heere. Ik kan niets vinden wat u nou wel behagelijk is. Niets. Ik heb al mijn best gedaan. Dat lees ik wel in mijn levensboek. Niet om bij u, maar om bij de duivel te komen. In alles, Heere. Ik lees het in mijn levensboek. Och, zegt de Heere, mijn naam is Raad. Wonderlijk. Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst, want daar wilden we nog even heen, dat ene boek. Want er stond in het voorgaande, in het 12e vers, ik heb het expres even overgeslagen, we hebben eerst een ogenblik gelet op de boeken, maar staat er, een ander boek werd geopend dat des levens is. Een ander boek, ja. Laat ik het zo eens mogen zeggen. Ik ben ganselijk overtuigd dat waar de boeken geopend worden over u en over mij, maar het gaat even over mezelf, dan is er geen enkele hoop of verwachting of ik nu braaf of minder braaf geweest ben. Oppassend of minder oppassend, maar er staat genoegzaam in mijn boek om een grote kras, nee, om het weg te gooien op de vuilnisbelt in het vuur als een ijdel boek. Maar daartegenover staat de vaste wetenschap dat die uit het boek des levens geoordeeld wordt, die zal zalig zijn, want hij zal met zoveel werken versierd zijn die Christus voor hem gedaan heeft en die hij in hem deed, al was het zijnerzijds alles bevlekt. Maar dat bekertje koud water telt in het boek des levens mee. En het andere? Met andere, die jammer en die ellende, dat kwaad, dat zal dan niet meetellen. Want het is een ander boek. In dat boek staat geschreven met het eigen bloed van het lam de namen van al zijn kinderen, van al zijn uitverkorenen. Hij heeft ze met zijn bloed getekend. Onze boeken zijn getekend met zwarte kolen van zonde en ongerechtigheid. Maar dat ene boek, dat is het privé-eigendom. Daar hebben we ons niet ingebracht. Die andere hebben wij geschreven. Maar dat ene boek heeft Jezus geschreven. God de Vader. En heeft zijn hand gedoopt in het bloed van zijn lieve zoon. En daarmee heeft hij ingeschreven al zijn kinderen. Dat is de onuitsprekelijke genade en gunst voor de kerk die hier aan het licht komt. Want denk niet dat je in met die andere boeken voor God kunt verschijnen. Denk dat niet. Eeuwige ontferming, genade, liefde, barmhartigheid is de inhoud van dat boek des levens. Het is een totaal ander boek, omdat het van God is in oorsprong en in schrift. Geliefde, dat ene boek, daar loopt het over. De andere loopt het ook over. Maar dat is afgelopen. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. En zo iemand niet gevonden werd, geschreven in het boek des levens, die werd ook geworpen in de poel des vuurs, in de definitieve plaats der ellende, der duisternis, der knersing der tanden, waar hun worm niet sterft. En het vuur niet wordt uitgeblust. dit duidt aan genade. Zo iemand niet gevonden werd, geschreven in het boek des levens, dat brengt ons bij Gods eeuwig verkiezend welbehagen. Die woorden gevonden werden in het boek des levens, die spreken niet van onze activiteit, niet van onze handtekening in Gods gastenboek. Nee, nee. Want wij waren buiten en wij alle wij dierven de heerlijkheid Gods. Maar gevonden in het levensboek, dat wil zeggen, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Ik heb u uitverkoren in hem voor de grondlegging der wereld, opdat ge voor mijn aangezicht heilig en onberispelijk zoudt zijn in de liefde. Zo blijft er dan ook geen roem over voor ons, maar die in dat boek des levens zijn, die zullen God alleen maar kunnen prijzen, want ze moeten zeggen: Heere, daar heb ik me nou niet in kunnen brengen. Mijn doodsboek heb ik zelf geschreven. Al mijn ongerechtigheden en zonden heb ik opgestapeld. Mijn ongeloof, mijn twijfel. En waar de zondaar al aan ontdekt wordt in zijn leven hier op aarde. Wat hij waarneemt als een toneelvertoning. Allemaal geschreven. Maar dat ene boek, dat hebt u gedaan, Heere. Dat hebt u zelf gedaan. Dat was uw wil, uw barmhartigheid. Ik mag binnen dan alleen om uw wil en om uw welbehagen. Als u nou gelooft, geloven mag, dan ben je het daarmee eens. Dan moet je niet boos worden en zeggen: ja, maar ik heb toch. Ook mijn goede dingen zullen wel. Kijk, de kerk krijgt dat op de koop toe, omdat die goede dingen van de Heer Jezus, die hebben ze ook nog besmeurd. Maar uit genade, zegt hij, over weinig zijt ge getrouw geweest. Over veel zal ik u zetten. Uit genade, zegt hij, voor zover ge dat een van mijn minsten gedaan hebt, heb ge dat aan mij gedaan. Waarom? Wel, die beker koud water, die vloeide daaruit, omdat we in ons leven die dierbare borg hebben gehoord: mijn dorst. Dus uiteindelijk is het zijn werk. Och, de zondaar gaat volledig beamen: ik heb niets gedaan. Ten goede, God heeft alles, maar dan ook alles gedaan. Geliefde, is dat uw hoop, uw verwachting? Met het oog op uzelf, Heere, wie zal bestaan in uw gericht? We zinken als stenen. Er wordt geen plaats voor ons gevonden. Maar met het oog op dat dierbare lam, die de inhoud van dat boek geschreven heeft, en die nu dat zegel opent, zodat ten volle openbaar komt, Gods eeuwig, onveranderlijk, volmaakt besluit. Zo worden wij uit genade zalig. Niet om enige verdienst onzerzijds, maar alleen omdat hij, die enige borg, alles gedaan heeft. Nu nog eens de vraag. Je moet niet te veel zeuren over bijkomende dingen. Ach ja, een mens houdt zich op een vlak bezig van bijkomende dingen. Dan zegt hij: ja, oh, ik heb ook wel eens, ja. Mannen, die wist hoe benauwd ik soms was of had, al tegen de muur opvliegen. Ja. Ik denk dat vele groten der aarde het doods benauwd gaat hebben en wel tegen de muur op konden vliegen. Maar is nu dat evangelie der zaligheid als een zaad in onze harten in mogen gaan door de kracht van zijn geest? Want dat werkt niet een tegen de muur opvliegen, maar dat werkt, denk aan mij toch in genade om uw goedheid de ere te geven. Dat werkt in het harte, Heere, wilt u me, ik heb wel zo gezegd, omdat ik voelde dat ik niet wilde. Zeg, ach Heere, al wil ik niet, al zal ik tegen u ingaan, mijn hele leven lang, trekt u me er alsjeblieft bij mijn haren dan toch maar bij, want ik weet waarachtig dat ik verdoemd ben buiten u. Maar ik geloof ook vast, als u me erbij trekt, dan zal geen zonde en vloek, geen dood en duisternis me buiten kunnen houden. Kijk, als dat zaad van het woord komt, dan komt er vernedering, verontmoediging. Heb je dan altijd wat? Nee, je gaat steeds meer leren dat je nooit wat hebt. Maar de geest speelt op een harp die hij zelf maakt op zijn eigen tijd, zodat je soms onverwacht te midden van grote droogte gaat zingen. Een milde regen zendt, o Heere. En als de duivel tegen je zegt, of andere mensen zeggen, man, schijt toch uit, hoe kun je dat nou zeggen? Dan zeg je, ik weet het zelf niet. Ik weet niet hoe dat komt. Heb je daar dan grond voor? Ik heb geen grond, mensen. Heb ik niet. Maar de Heere doet het, de Heere wil het. De Heere is alleen de grond. Hij, buiten mij ligt de grond. En als hij zegt, zing mij een lied, dan zing ik. En als ik mij geheel en al verlaten waan, en er blaast wind door de harp, dan zing ik ook. Dan zing ik, denk aan u, o God, in het klagen aan u, Heere Jezus. Keer eindelijk, Heere, toch weder. Dat doet God. Zo in het verborgene. Zit soms dus een tijd tussen. Opeens aan het wasmachine. Of in de kelder of waar je ook zit, of in de kerk. Dat die onverwacht zo in het harte afdaalt. U zegt, ja maar man, dat is toch geen grond. Nee, daar wil ik juist heen. Versta toch eens, niets is de grond. Uw roeping, uw rechtvaardiging, uw heiliging, niets is de grond. Hij is alleen de grond. Maar uit die enige grondslagen vloeien de innerlijke bewegingen der barmhartigheid en de vertroostingen waarmee hij zijn kerk vertroost. Dan is de dood dus ook voorbij. En die dood die deed sterven, die dood, die ontbinding, die ontrafeling, die ons hele leven vergezelde, waarvan wij moesten zeggen, de dood werkt wel in ons. Waarvan we hebben gezegd, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Het lichaam deze doods. Ja, die in alles, in ieder ogenblik, in iedere scheiding, in iedere verbinding zelfs, jongen en meisje, als je trouwt, blijde dag van verbinding. Twee levens worden één. Of gaan gezamenlijk verder. Dan kan er op een ogenblik in de blijdschap opeens een snaar zijn van weemoed. Wij gaan voorbij. Alle banden breken. Wij allen gaan. wij gaan. Waar naartoe? De scheiding komt. Zo heeft de kerk ook de dood die om haar heen woelt en in haar woelt en waar ze zo'n hekel aan hebben. Ze koesteren hem niet. Er zijn veel mensen die koesteren de dood, maar de kerk niet. De kerk is niet levensmoe, de kerk is doodmoe. Moe van de dood. Die zit daar niet zo graag over te praten. De kerk zou liever spreken. Heren, u alleen, u loven wij. Daarom is dit laatste, deze laatste dag, deze gebeurtenis op de grenzen van tijd en eeuwigheid, is een dag van blijdschap en van grote vreugde, want de dood en de hel, die worden nu voor eeuwig uit Gods schepping weggedaan. Niets is er meer. De schaduw van het leven die ons achtervolgde op aarde, is er niet meer. Zij zullen in uw naam zich al den dag verblijden. Alle eeuwigheid zullen ze zich verblijden. O, hoe groot is dan het goed dat gij zult geven, dat hij geeft uit loutere genade. Ik hoop, en ik ben in deze niet wanhopig, niet omdat wij zulke gelovige mensen zijn, maar vanwege de beloften en de toezegging Gods. Ik hoop dat in die grote dag der dagen, dat er niet eentje van ons zou blijken achtergebleven te zijn, zegt de apostel, in wie gevonden werd een boos en ongelovig hart om van de levende God af te wijken. Dan hoop ik dat we er allemaal bij zijn. U. En als u een kindje hebt dat gestorven is, is het nog zo klein met uw kindje aan uw hand. Want u bent er ook bij die stoet. En ik. En uw vrouw. En uw vader en uw moeder. Er is geen herkenning meer naar het vlees. We zullen er zijn. Ieder ook, geloof ik, vast in zijn eigen omgeving. Weer worden we geconfronteerd met ons geslacht. Met ons geslacht. Met onze vrouw en kinderen. O, wat zal het dan zijn? Niet dat we het verdiend hebben, maar de Heer Jezus heeft zoveel verdiend. Dat is niet om te zeggen. Zie daar met de kinderen, die dan ook misschien nog groot geworden zouden zijn, want niet alle sterven als kinderen, maar klein en groot mag staan. Dan geeft het niet of het gebeurt midden in het werk of dat je koffie zit te drinken. Ja, schreef zijn dominee, dat maakt niet meer uit, al ben ik, al zit ik op de wipperen wat met mijn dochtertje en mijn vrouw aan de ene en ik aan de andere kant. Maakt het niet meer uit. Geef ook niet of hij dan op de wc zit of zo. Of hij een grapje maakt. Misschien zit je wel een mens erger je niet te doen met de kinderen. Maar dat geeft dan niet. Nee. Godsdienst komt helemaal niet aan bod. Dit komt aan bod. Och, ben ik verwaardigd in die dierbare zoon te geloven. Uit het boek des levens. Want daaruit vloeide al deze vruchten. Nu, dan mogen we toch, trots de ernst van deze boodschap, verblijd naar huis gaan. Als onze hoop is, niet op ons boek, maar op Gods boek, op het boek des levens. En dan mogen we nog verder gaan en eten en drinken onder zijn wolk en vuurkolom die de weg wijst naar dat eeuwig onvergankelijk leven. Geliefd, ik wilde eindigen met een oudtestamentisch woord van de profeet. Die zag ook wonderlijke dingen, hij zag ook hoornen, en daar sluiten wij de oordeelsprofetie mee. Die eindigt in het boek Openbaring in dit schriftgedeelte. En hij zag een kleine hoorn en drie uit de vorige hoornen die werden uitgerukt. En ziet, in diezelfde hoorn waren ogen als mensenogen en een mond grote dingen sprekende. Dit zag ik totdat er tronen gezet werden en de oude van dagen zich zette, wiens kleed wit was als de sneeuw en het haar zijns hoofds als zuivere wol. Zijn troon was vuurvonken, zijn raderen een brandend vuur. Een vurige rivier vloeide en ging van voor hem uit. Duizendmaal tienduizenden dienden hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor hem. Het gericht zette zich en de boeken werden geopend. Toen zag ik toe vanwege de stem der grote woorden welke die hoorn sprak. Ik zag toe totdat het dier gedood en zijn lichaam verdaan werd en overgegeven om van het vuur verbrand te worden. Ook aangaande de overige dieren, men nam hun heerschappij weg, want verlenging van het leven was hun gegeven slechts tot tijd en stonden van God bepaald toe. Verder zag ik ene komen met de nachtgezichten, met de wolken des hemels als eens mensenzoon. En hij kwam tot de oude vandaag en ze deden hem voor dezelfde naderen. En hem werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk, dat hem alle volken, natie en tongen eren zouden. Zijn heerschappij is een heerschappij die niet vergaan zal. En zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. Amen.